Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant, helaas. Ik zit nu nog wel onder de hoogslapen van mijn dochter. Maar dat duurt niet lang meer, want ik ben op bezoek gegaan, en dat krijgt u zo meteen te horen, bij internationaal vermaard viroloog Jaap Goudsmit. Vergaarde heel veel roem tijdens de AIDS-epidemie, waar hij een belangrijke rol speelde in het onderzoek. Was richting zijn pensioen aan het hobbelen, maar is er weer helemaal uitgegaan nu het coronavirus de kop op heeft gestoken en hij zit vol in het onderzoek. Ik ben bij hem langs gegaan. Dat was gisteren, de dag na de beruchte demonstratie op de Dam, waar we het uitgebreid over hebben in dit eerste deel van het interview. En vrijdag krijgt u het tweede deel van het interview op uw bordje. Luister naar deel 1 van mijn gesprek met Jaap Goudsmit. Oké, Jaap Goudsmit, we zitten in je keuken, in je prachtige huis. En ik had je gebeld omdat ik het heel graag wilde hebben. Ik wilde je graag interviewen. Je zei, waar gaat het over? Toen zei ik, ik wil het heel graag hebben over de relatie die een viroloog met een virus heeft. Toen zei je, dat is een heel intieme relatie. Daar wil ik het zeker nog met je over hebben. Even los van of we nou een mondkapje moeten dragen of niet. En of Jaap van Dissel wel gelijk heeft of niet enzovoorts. Al die praktische probleempjes. Maar we gaan het ook over dus de viroloog en het virus hebben. Maar het is nu, want vandaag is dinsdagochtend, hè?
Ja.
Het is nu dinsdagochtend. Gisteren was de grote demonstratie op de Dam tegen racisme. Nou, een hele nobel onderwerp natuurlijk. Maar op zich een wonderlijke feit dat je telefoon gaat. Ja, dat gaat ook maar door natuurlijk. Een wonderlijk feit dat de demonstratie er was. Wat zijn jouw gedachten daarover?
Ik moest dat eigenlijk heel erg verwerken. Wij zijn natuurlijk erg verbonden met de Verenigde Staten. Hè. We zijn erin opgeleid. Ik heb eigenlijk mijn hele onderzoeksleven aan te danken. We zijn in 78.
Als je zegt wij, wie bedoel je dan eigenlijk?
Fransje van der Waals, ja. Mijn vrouw en ik. Zijn al 50 jaar met elkaar. En wij zijn ook samen naar Amerika vertrokken, naar onze medische opleiding. Dan heb je een soort gevoel voor dat land. En vooral op onderzoeksgebied, want ik heb natuurlijk mijn hele leven vooral onderzoek gedaan. En vooral naar virussen, daar komen we zo nog op. Het was het vrijste land wat er bestond. Wat onderzoek betreft, je hoeft maar bij een buurman op een onderzoeksafdeling binnen te lopen en enthousiast te maken en een idee mee. En dat is anders dan in Europa, want dan wordt er eerst gedacht van, nou, is het allemaal wel zo. En
dat was een grote eagerness om onderzoek te
ja,
doen.
Ja, enorm, enorm. En dat heb ik mijn hele leven aantrekkelijk gevonden. En nou, dus ben je ook heel erg betrokken bij dat land. Het ging natuurlijk door bergen en dalen. En je wist hoe oneerlijk alles er was. Dat wist je ook allemaal. Maar het werk, het terrein was geweldig. Wij werkten op de National Institute of Health, als een soort mekka.
Ja.
Waar alle technieken ongeveer worden uitgevonden. En dat was in die tijd natuurlijk een beeld wat ik heb stand kunnen houden tot en met Obama. En toen ontstond er natuurlijk een breuk in de geschiedenis op de een of andere manier. Of althans de geschiedenis van Amerika in mijn ogen. Namelijk een soort van wegdrijven van de werkelijkheid. Die ik het beste onderbouwd zag door het werk van Frankfurt. Dat is een filosoof uit Princeton. Die schreef twee boekjes. Eén is On Truth en die andere is On Bullshit. En het mooiste is On Bullshit, omdat ik me ineens realiseerde dat een leugenaar en iemand die de waarheid vertelt, die hebben één ding gemeen. Dat is namelijk dat de leugenaar de waarheid kent, maar niet vertelt. En de waarheid kenner en weter, die vertelt hem wel.
Maar ze kennen hem allebei.
Maar ze kennen hem allebei heel goed. Maar de bullshitter, die wil hem niet weten hoe het werkelijk zit. Die beweegt zich er langs en kan daardoor alles roepen waar hij zin in
ja,
heeft.
Omdat hij zich eigenlijk verhoudt van de waarheid.
Ja, en daarom is het de term bij Donald Trump is niet of hij wel of niet de waarheid spreekt door zijn leugens te tellen, wat er vele zijn. Maar hij weet echt het verschil niet, omdat hij bewust nastreeft om dat er niet te weten. Nou, dat vind ik een breuk in leiderschap,
ja,
die je ook ziet zich nu ontwikkelen in een alsmaar agressievere vorm. Dus dat maakt dat je overal wat anders tegen kijkt, en dat heeft met gisteren te maken. En gisteren was maandag, tweede Pinksterdag. En er waren al een tijd vanwege de moord en doodslag op George Floyd door een witte politieagent. Was dat eigenlijk een moment waarop duidelijk er iets gebeurde in Amerika. Heb ik de indruk, we zijn pas één dag verder. Je kan niet zeggen wat voor effect dit heeft. Maar het zag er voor mij dus onrustbarend uit. Maar aan de andere kant ook hoopvol of dit misschien nu de doorbraak zou kunnen zijn waarbij iedereen zijn hersens weer min of meer terugkrijgt. En het was ook nog op een moment dat er een coronacrisis over dat land woedt. Nou, dan zag je gisteren, het eerste wat je zag was een demonstratie die veel meer mensen trok dan iedereen dacht, dichtgepakt op de Dam.
Die al maandenlang uitgestorven is geweest.
Waar je dus nooit iemand op zag. En dan denk je weer aan 4 mei. En een stille Dam.
Die ongelofelijke beelden.
Met die wandeling die daar plaatsvindt. Die ook bij mij heel veel rust en emotie veroorzaakte. En dan zie je nu een volgepakte Dam met allemaal jonge mensen. Zonder enige uitzondering met een mondkapje op. Ook interessant. En dan komt de realisering van wat er gebeurt. Ten eerste hebben die mensen gelijk om te wijzen natuurlijk op discriminatie, niet alleen in Amerika, maar wat hier ook vol plaatsvindt. Alleen verbergen wij het en dekken we het ook af met een sociaal systeem, wat toch ook breuken vertoont op dit moment. Wie hebben dat meeste last van werkeloosheid, van dergelijke kwesties, zijn natuurlijk de armsten onder ons. En met dat daarmee zie je natuurlijk ook de afnames van voedsel van de voedselbanken toenemen. Kortom, het is hier ook. Maar dan zie je op de televisie, en daar keken we gisteren even naar, een fascinerend beeld ontstaan die mij een stel vragen deed oproepen. En die vragen gaan over hoe ontstaat nou die tweede golf van die infectie? En is die aan het ontstaan of zien we er iets van? Nou, ik ben dan wel viroloog, maar voor mij is dit virus een enigma. Met andere woorden, wij snappen helemaal niks van dit virus. Hoe goed je zelfs deze groep virussen begrijpt. Nou, waar bestaat die groep uit? Die bestaat uit een totaal aantal van op dit moment 6 virussen. Die bij de mens 4 geven een verkoudheidje. Die komen voortdurend bij de mens voor in epidemieën om de 2 jaar. Kinderen hebben er vooral last van. Daar kan je het niet mee vergelijken. Dan zijn er 2... SARS en MERS. Eén komt er uit kamelen en de andere uit vleermuizen. En dat kamelenvirus, dat keert elk jaar terug, maar alleen in het Midden-Oosten. Dus ja, daar hebben we ook niet lering uit kunnen trekken. En dan was er SARS, dat was even dodelijk als dit virus, maar verspreidde zich niet. Waarom niet, hebben we natuurlijk ook nooit de tijd voor gehad om het uit te zoeken. Dus wat voor een expert ben je dan? Je wordt overvallen door zoiets als dit. En dat zag je dus gisteren ook gebeuren. Want eigenlijk was dat voor mij een enorm belangrijk moment. Want toen dacht ik, nou, wie bepaalt nu of wie is er de oorzaak van dat die epidemie stopt dan wel weer verder gaat? En mij intrigeerde dat, want ik dacht, ja, bepaalt nou dat virus het of bepalen wij dat of dat gebeurt? En omdat we dat virus niet goed kennen, vroeg ik me af, kennen we mensen eigenlijk wel? Die kennen we ook niet goed, want het eerste wat je natuurlijk denkt is, wat hebben we nou verteld aan de mensen? En wat hebben de mensen gedaan? Dus de eerste vraag is natuurlijk, is de virus de schuld van die tweede golf? Dan zeg ik, nou, het virus denkt niet. Het virus wil alleen maar overleven en het heeft ons daarvoor nodig. En als het maar genoeg mensen infecteert, dan zal het zijn tijd wel duren.
Dan zit het virus er warmpjes bij.
Ja. En daar heeft het de Dam niet voor nodig.
Nee.
Maar we zijn natuurlijk door onze minister-president er ontzettend op gewezen dat alles de schuld van het virus is. En als het niet de schuld van het virus is, dan is het de schuld van het OMT. Want dan hebben die een fout gemaakt in de bestrijding van het virus.
Hoe vind je dat de minister-president ons daar dat heeft voorgehouden?
Nou, ik vind dat de president het heel goed doet. In de zin van de manier waarop hij een soort van balans probeert te vinden de hele tijd. Want het is natuurlijk gewoon op een koord over de Grand Canyon lopen. Hè? Dat is wat dit is. Je valt erin of je valt er niet in. En de premier doet dat. Dus dat moet ontzettend vermoeiend zijn, ja. Denk je dan?
Dan moeten we hem eigenlijk voor prijzen voor het feit dat hij het doet überhaupt.
Dat hij überhaupt daar staat.
En hij doet dat met kalmte.
Uiterlijke kalmte. Hij zal ongetwijfeld niet slapen. En zijn moeder is ook nog overleden. Dus dat denk je dan ook even aan. Denk je, god nou, hoe kan deze man dat? Dus hoe doet hij dat? Ontzettend goed. Maar dan is natuurlijk de vraag om nog even verder te gaan, dat die virus, de experts krijgen wel overal de schuld van. En het is maar de vraag of dat terecht is, dacht ik gisteren.
Maar hoe bedoel je eigenlijk dat het virus er de schuld van krijgt? Omdat dat er, je vindt dat er neerbuigend over het virus wordt gesproken,
nou,
of haatdragend?
Nou, er wordt in ieder geval op het moment dat er een vraag wordt gesteld door een journalist, wat toch een gewone menselijke gebeurtenis is, ja. En er wordt gereageerd op maatregelen, dan zie je de premier eigenlijk bijna altijd zeggen, ja, het is niet onze of die schuld wat er gebeurt. De anderhalve meter is er niet zomaar. Dat is het virus die dat doet en nodig maakt. Mm-hmm. En toen begon ik gisteren daarover na te denken of dat nou zo is. Kijk, dat virus dat verspreidt zich, maar dat verspreidt zich niet in zijn eentje, kan je bijna zeggen. Ten eerste zijn er heel veel virussen en ten tweede zijn er mensen die meer of minder dat virus verspreiden. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt twee uitersten. Je hebt kinderen die verspreiden het virus helemaal niet. Krijgen er ook niks van, lopen ermee rond. Besmetten elkaar niet. Weten we uit goed onderzoek in Nederland.
Dat is inmiddels echt wel onderbouwd.
Ja, dat is echt goed onderbouwd. En dat is overtuigend onderbouwd door het RIVM, vind ik. Die hebben een prachtig onderzoek gedaan, familieonderzoek. En dat laat zien dat kinderen besmetten niemand. Als ze besmet worden, worden ze door andere kinderen wel besmet of door hun ouders of grootouders. Maar die kinderen zelf zijn geen bron van infectie zoals begrip. Geweldig, weten we dus. Dat is het ene uiterste. En dat uiterste is boeiend, want dan wie besmet dan wel wie? Nou, je hebt er is een fixatie ontstaan onder wetenschappelijke modellers. Dat zijn mensen die epidemieën voorspellen door modellen te maken, dat er een eenvormige besmettingscyclus is. Dus je besmet 1 iemand of 10 en daar is dan een zogenaamde R0, die werd heel populair, werd R0 bepaald. Maar die R0'en die verschillen tussen verschillende groepen mensen in verschillende culturen, op verschillende plekken, door verschillende gebeurtenissen.
Hoeveel mensen elkaar besmetten.
Ja. Ja. En bijvoorbeeld, er zijn namelijk superspreaders. Dus, en die superspreader, is die dan de schuld? Nou, die is al meer de schuld dan het virus. Want die superspreader, die heeft heel veel virus bij zich. Als het ware een grote zak ermee.
Ja.
En andere mensen, bijvoorbeeld kinderen, die dragen helemaal geen virus. Maar ja, die hebben evenveel virus, dat is wel interessant. Die lijken evenveel virus in hun keel te hebben als volwassenen. Maar dragen het op de een of andere manier niet over. Dus
ja,
dat is misschien.
Dus de ene persoon verspreidt veel meer dan de andere persoon.
Ja, ja.
En ik dacht altijd dat er met een superspreader iemand bedoeld werd die bijvoorbeeld, ja, weet ik veel, barman was, heel veel mensen zag en zo heel veel. Maar het is dus ook zo.
We weten dat gewoon niet. We weten niet meer dan dat er gebeurtenissen zijn waar maar een enkeling in een nachtclub, die reist in Korea, in Seoul, reist 1 iemand naar 3 nachtclubs en besmet honderden mensen.
Ja.
Nou, dan moet je wel denken, ja, het is of de hoeveelheid virus die hij overal op zich, in zich en onder zich en in zijn haar heeft zitten. Dan is het de plekken die hij bezoekt en de afstand die hij houdt. Hè? Zo, het moet ook nog weer bij binnenkomen. Maar hij heeft dus heel veel contacten en is heel mobiel.
Ja.
Maar dat maakt niet uit. Als je daar een kind had neergezet, om die vergelijking maar te maken, was er niks gebeurd.
Er is niks gebeurd.
Dus er zijn dus mensen die in staat zijn om tegelijk heel veel mensen te besmetten. Zo'n persoon moet dus niet op een zangclub terechtkomen. Die moet niet schreeuwen in een stadion. Die moet niet aan nachtclubs bezoeken. En dus wat hebben wij gedaan? Natuurlijk de nachtclub van deze ons onduidelijke verschillen tussen mensen te scheiden. Dus wat we hebben gedaan is, we zijn aan de andere kant begonnen. We zijn niet de superspreaders gaan opsporen en karakteriseren aan het begin van die epidemie.
Ja.
We zijn muren gaan bouwen. En dat is de vraag of dat de effectiefste methode is.
Muren gaan bouwen om plekken waar veel mensen bij elkaar komen.
Ja, nou ja, en die verbieden en daar, ja, en daar dus de afstand vergroten.
Ja.
Maar dan zie je toch dingen gebeuren. We zien het carnaval. We zien de bejaardentehuizen. Massale infectierondes. Wat ik clusters noem van infecties. En we zien Groenlo en slachterijen. En morgen zien we weer iets anders.
Ja.
Nertsfarms, ja, je kan het noemen. Dan zeg ik, nou, je kan ook natuurlijk een ring om superspreading heen, als je wist wie het waren.
Ja.
Het zijn heus niet meer dan 100 mensen. Wie zijn het? Ik weet het niet, het antwoord, maar je kan ze natuurlijk opsporen. Dus de, ik
is dat heb, zo? Kan je die natuurlijk opsporen?
Nou, wat je kan zeggen is, daar had gisteren mee kunnen worden begonnen. Kijk, nu zijn we weer terug bij de dam.
Ja.
Dus dan zeg ik, nou, wat interessant is aan die dam, is je ziet dat die mensen zelf, ondanks het advies om helemaal buiten niet nou, kapjes te gaan omdoen. En de mass gatherings, dat is ook zo boeiend, die waren nog uitgesteld. Dat waren de voor de grap en ons vertier groepsprocessen. Dus geen Ziggo Dome, geen voetbalwedstrijden.
Geen popfestivals.
Geen popfestivals.
Geen concertgebouw.
Dus, geen concertgebouw. Dan denk ik, dacht ik meteen aan gisteren. En toen dacht ik, ja, maar de mensen beslissen zelf iets. Die vinden iets ontzettend belangrijk. Belangrijker dan dat ze besmet raken. Maar er gebeurt ook iets subtiels. Want ze vinden het ook weer niet helemaal fijn dat ze anderen besmetten. Dus ze doen mondkapjes op. Die mondkapjes hadden wij, onder leiding van het RIVM, eigenlijk uitgebannen.
Afgezworen.
Dat is ook weer interessant, sociologisch vind ik. Want het mondkapje wordt door met name sommige dictators of mensen als Trump, als we die nog niet meteen als een dictator willen kwalificeren, als een teken van weakness geframed.
Ja.
Dus die wordt als het ware het mondkapje opdoen, daar word je een
zwak persoon.
Een zwak van persoon.
Ja. Nou, ik vind op Instagram vind ik het mondkapje inmiddels ook een uitgesproken fashion item.
Nou, daar komen we nu. Daar komen we nu. Dus je hebt twee partijen in deze. Je hebt de mensen, de groep, die mondkapjes van eigenlijk een definitie vindt van als ik iemand met een mondkapje zou, nou, dat moet een slappeling zijn, dat wil je niet weten. En je hebt mensen die nemen het serieus. Daar reken ik trouwens de hele damgroep van, waar ik heel blij mee was.
Ja.
Dat die daar massaal stond. Die hebben dat spontaan gedaan, maar dan zie je dat het OMT te strakke virologische regels heeft verzonnen. Want ik ben voor het mondkapje. En waarom ben ik voor het mondkapje? Want het mondkapje heeft iets altruïstisch, want virologisch belemmert het vooral de besmetting van de ander. Dat is een interessant, bijna oosterse gedachte. Daarom zijn er ook zoveel mondkapjes. Het is wat je de ander aandoet. Het is niet wat je jezelf aandoet.
Oh,
je
daarom dat ze in Azië meer mondkapjes bereid zijn. Dat ze al jaren met mondkapjes lopen.
En ook al in de 1918-griep zag je ook al, met name in Azië, mondkapjes.
Ja.
Nou, die mondkapjes doen dus wel degelijk iets om anderen te besmetten. Dus die hele groep op de Dam, die aan de ene kant voor een heel goed doel, waar ik helemaal achter sta, in opstand kwam, maar niet anders in opstand kon komen, daar komen we zo nog op, niet anders in opstand kon komen dan door zich massaal op één plek te bevinden. Waardoor je dus ziet dat het een massa is. Als ze allemaal hun hand hadden opgestoken, dan in de hele stad verspreid, dan had je dat niet op een beeld gekregen. Dus de beeldvorming noodzaakte bijna om massaal op de Dam te komen. Op een plaats die nou eenmaal met 4 mei verbonden is.
Ja.
Of met leed, of met onrecht, of met vrijheid.
Ja.
Dus waar moet je anders staan?
Een symbolische plaats.
Dus staat er aan. Met een mondkapje op. Nou, dat vond ik feilloos, want het mondkapje staat voor mij voor het niet besmetten, het niet verspreiden van kwaad, in dit geval een virus, naar anderen. Nou, toen kregen we op een bepaald moment te zien een man op tv. Ik zal hem niet noemen, maar ik ga hem wel duiden. En dat was ook weer interessant. Dus het commentaar werd geleverd door het hoofd van het Veiligheidsberaad. En die man was zeker veel te dik en had een overgewicht. Toen dacht ik, nu komt er twee hele interessante images die direct met het coronavirus te maken hebben. De eerste image is mensen met mondkapjes, voor een goede zaak, en die niet op anderhalve meter kunnen staan. Dat als het ware was belangrijker gevonden door die groep, ik denk terecht, dan de besmetting en het houden van anderhalve meter. Waarvan ik niet weet hoe belangrijk die maatregel is. We komen daar nog op, want ik ben geen fan, net als het CBS en alle planbureaus, van de anderhalve meter maatschappij term en woordgebruik. Mm. Daar komen we misschien nog even op, als je dat wil.
Zeker. Maar ga door met de dikke man.
Ja, de dikke man verschijnt. De dikke man is dé risicogroep voor corona. Fascinerend. Want als er nu niks gebeurt op de Dam, dan was daar of geen superspreader aanwezig, daar kom ik nog op terug, of Die hele anderhalve meter is niet zo nodig. Als er geen superspreader is. Maar wat is wel heel nodig? Wat wel heel nodig is, is dat we geen risicofactoren hebben. En die vermijden op jonge leeftijd of op een bepaalde leeftijd. Die maken dat we doodgaan aan het coronavirus. Wie gaan er dood? Mannen van oudere leeftijd die veel te dik zijn. En daardoor ook hypertensie hebben en diabetes en u noemt het allemaal maar op. Die is hoofd van de beveiligingsraad. En iemand die ontegenzeggelijk een BMI heeft ver boven de 30.
Ja, hij gaat eraan als hij het krijgt.
Hij gaat eraan. Wat moeten we met zo'n beeld? He, dus aan de ene kant is de brenger van de boodschap dat we ons goed moeten gedragen en hoe dat is. Is de grootste risicogroep en doet daar niks aan.
Ja.
Zelf al niet. Geen minuut. En de groep die in opstand komt tegen het goede, draagt mondkapjes. Die werden niet, verdedigd en onzin gevonden. En vervolgens is er wel of niet daar een superspreader. Nou, wat had de overheid dan moeten doen? Dat zag je de burgemeester mee worstelen. Dus toen kregen we Femke Halsema op televisie. En Femke Halsema zegt, ja, die mensen voor een goede zaak. En wij dachten als de driehoek, want ik heb meteen ook weer een mooi woord gebruikt. Dus de driehoek, dacht ik ook, dat is de officier van justitie, de politiecommissaris en de burgemeester. Zitten dus bij elkaar, je ziet dat voor je. Zitten bij elkaar en die besluiten, we doen niets. Dit is natuurlijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Een vorm daarvan, die ik boeiend vond. Dus de burgemeester besluit, denk ik juist. Maar had ze dan het daarbij moeten laten? En daar komt iets boeiends. Mijn antwoord is nee. Dat ze het niet moeten laten. Wat had ze moeten doen? Haar GGD moeten mobiliseren. Wat had ze nog meer moeten doen? De mensen die van de Dam afkomen, die moet je gaan vertellen van tevoren. Je mag demonstreren. Wat te doen. Dan staat u met 2.000-3.000 mensen bij elkaar. Als je integer bent, dan zeg je, die gaan we in ieder geval op koorts controleren. Maar als je tenminste in die eigen regels gelooft. En hoe erg geloof je erin? En vervolgens test je ze. Alle 5.000 die daar staan. We hebben toch 30.000 testen kunnen we doen per dag. Dus waarom niet 5.000 besteed aan de dambewoner?
Eigenlijk had je het als een groot, heel groot experiment moeten beschouwen.
Ja. En dan had ik, wat ik had gezegd, is dat doe je niet van tevoren. Je laat die mensen helemaal uitproceseren. Je wacht rustig met al die GGD'ers. Dus er geen politie eromheen. Nee, GGD'ers. En dan lopen ze doorheen. En iedereen krijgt zo'n wattenstokje. Alle 5.000. Dan zijn ze zeggen, ja, hysterisch. Waarom zou je dat nou doen? Dan zeg ik, ze hebben dat toch ook in Lombardije gedaan. In een klein dorp, het hele dorp getest. Om te kijken waar de besmettingshaard zit. Ik had nou wel willen weten, op die dam.
Of daar een superspreader was geweest.
En of er iets gebeurd was.
Of wat, er überhaupt iets gebeurd was.
Nou, nu gebeurt er hopelijk niks. Maar stel, er gebeurt wat. Weet je het weer niet. Wie was het? Waren het 10 mensen? Waren het er 20? Waren het er 50?
Was er één?
Was het er één?
Ja.
Nou, dan is dus het volgende is dat we denk ik nog steeds niet alert genoeg zijn op de complexiteit van situaties. Dit is heel complex, hè? Dus wat hebben die mensen bedacht? Die zijn allemaal opgeroepen, zijn naar de Dam gegaan. En wij als overheid hebben toch de neiging te wachten. Ach, het zal met tijd wel duren. Ach, het valt allemaal wel mee. Dus de alertheid die er wel was bij deze jongere groep die daar stond met hun mondkapjes. Ze hadden allemaal een mondkapje op, dus dat hebben ze. En inderdaad ook allerlei stoffen, mondkapjes en allerlei soort. Dus dat betekent, die mensen hadden allemaal er al over nagedacht. Hoe ga ik daarheen? Zeer verantwoordelijk ga ik daarheen. Maar anderhalve afstand was natuurlijk niet nodig. Want ik had nu kunnen leren of een mondkapje, maar als er een superspreader was geweest.
Mm-hmm.
Hier is het experiment, wat ik had willen zien dat we zo hadden kunnen doen. Was er een superspreader geweest? Als hij er geweest was, had het mondkapje dan geholpen?
Mm-hmm.
Want ik heb het achteraf gedaan. En misschien te vroeg, maar goed, dan had ik dat geweten. En dan had ik ze ook nog allemaal teruggeroepen, maar dan kom ik zo op. En het derde wat ik had geweten is, anderhalve afstand is dus nooit nodig. Nooit. Wat je dan geweten? Nou, dat had ik wel graag willen
maar
weten.
Het is toch heel anders of je buiten bent bijvoorbeeld of binnen?
Ze zijn buiten.
Ja, precies. Maar als, dan had je toch nooit kunnen komen?
Nee, maar ik had misschien een stadion met open dak. Ik had misschien een festival.
Je had conclusies over buiten, de anderhalve meter samenleving buiten kunnen trekken.
Misschien, ja. Maar beter dan we doen.
Ja.
En dit experiment had ik altijd gedaan. Maar ik bedacht het ook niet, hè, laten we eerlijk wezen, voordat ik dit allemaal zag. Dus het...
Nee, en het probleem is dat ze ook nog dachten dat er 300 mensen op die demonstratie af zouden komen.
Dat was weer naïef. Want als ik mijn dochter sprak, één in Amerika, de één in Engeland en één hier in Nederland, alle drie zeiden, gaan we allemaal wel naar de Dam, jongens. En één dochter was er natuurlijk.
Ja. En bovendien, er is ook heel weinig vertier verder in de stad. Het is erg lekker weer.
Precies, precies.
Dus het is ook een ideaal uitje. Anders dan anders als je ook naar de bioscoop had gekund of naar Paradiso.
Ja, ja. Ja. Nou ja, maar het is ook wel serieus. Dus het is een soort combinatie.
Nee, het is ook heel serieus, maar dat is natuurlijk ook een reden waarom je kan bedenken dat zo'n demonstratie groter wordt dan die...
Ja, maar ook had je dan zelfs bij 300 mensen, had ik het experiment ook gedaan.
Ook willen doen, ja. Maar dat is dus eigenlijk nog een laksheid wat betreft het... een gebrek aan scherpte wat betreft de mogelijkheden om dat virus te onderzoeken.
Of
in ieder geval om mensen ook te onderzoeken.
En te snappen hoe complex mensen zijn. Ze vinden op de ene dag dit en op de andere dag dat. Dat weet ik van mezelf. Hè? Ik bedoel, je hebt de ene dag hier zin in en de andere dag daar zin in. En je bent niet consistent en nooit niet eigenlijk. Nou, dat is ook leuk.
Ja. Ik bedoel... En je vindt dus eigenlijk de burgerlijke ongehoorzaamheid van die mensen daar, die prijs je, die waardeer je heel
enorm,
erg.
Enorm. En als er nu niks gebeurt, en ik waardeer, en ik heb een soort graduele bewondering. Voor die mensen heb ik grote bewondering.
Ja.
De superspreader kan ik geen grote bewondering hebben. Voor het virus, nou, dat doet wat, probeert te overleven, net als wij als gemeenschap.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel een bewonderenswaardig wezentje.
Ja.
En bijzonder, want het test ons heel erg. Hè. Het is ook een experiment wat er met de hele mensheid gedaan wordt. Door een virus.
We leven in een experiment.
We leven volstrekt in een experiment.
Ja.
Waarvan je niet weet hoe het begint, hoe het eindigt, hoe het beloopt.
Nee.
Je hebt geen clue.
Nee, dat is een experiment.
En dat zijn
het ware experiment.
Dat is waar.
Wat jou als onderzoeker moet.
Nou, dat maakt het
vrolijk maken.
Ja, het is geweldig. En ik vind alleen dat we ook niet moeten denken als onderzoekers. En ik ben toch redelijk goed opgeleid. Maar ik snap het virus nog lang niet. Ik snap er de helft niet van. Maar er wordt natuurlijk van een deskundige en een expert, dat vind ik moeilijk, heel gauw een goeroe gemaakt. Kijk, wetenschap is twijfelen. Wetenschap is experimenteren. Wetenschap is uitvinden hoe het zit.
Ja.
Daar conclusies uit trekken. Maar het is niet, ik weet het allemaal, ik weet hoe het zit. En ik weet met mijn kennis, kan ik u vertellen
hoe het allemaal moet.
Hoe het allemaal moet.
Ja.
Dat kun je dus helemaal niet.
Nee.
Dus dat is dus het creëren, het institutionaliseren van een groep experts over iets. Ja,
maar dat is eigenlijk precies wat de premier ook deed. Dus aan de ene kant werd het virus als het kwaad gezien of als de schuld van iets. Wat jou bevreemde eigenlijk. En aan de andere kant werd de groep experts, het RIVM, tot de absolute autoriteit, of zoals jij het noemt, de goeroes gebombardeerd.
Ja, en zelf had ik alleen maar twijfel of ik het snapte. Nou, is dat nuttig? Ja, dat is op zekere zin voor onderzoek heel nuttig.
Mm-hmm.
Misschien voor beleidsmaken. Ja, daar moeten knopen doorgehakt, zou de premier mij onmiddellijk vertellen. Vertelt u het maar.
Ja.
Nou ja, dan had ik dus steeds het experiment herhaald. Dus ik had het experiment gedaan. Met andere woorden, hoe kom ik aan meer kennis in plaats van weet ik wat we nu doen moeten en doe ik het maar?
Ja, maar als je zegt, dan had ik het experiment gedaan, dan had je dus een veel vrijere samenleving gepropageerd en dat onderzocht.
Nou,
wat er was
gebeurd. Dat is niet, want je weet een aantal dingen wel. Dus als je de loop van deze epidemie in Nederland gewoon bekijkt, en ik kwam pas op de 14 maart naar Nederland terug uit Boston, waar ik les had gegeven. Vloog op de 13e laatste vlucht, zat niemand in. Nou, dat maakte mij ontzettend, dat heb ik één keer eerder meegemaakt, alleen maar met 9-11. En toen een week later ging ik ook uit New York weg, want je kon er helemaal niet uit. En toen zat ik ook met 3 mensen erin. Dus ik dacht, dit lijkt op 9-11. Nou, ik ben geen expert in terrorisme. Dus daar gaat mijn expert gedachte de deur uit. Dit is door een virus. Nou, er is nog nooit een leeg vliegtuig rond de wereld gevlogen vanwege een virus. Dat gebeurde. En de enige virusepidemie die hier een beetje op lijkt, ook trouwens niet echt, is de griepepidemie van 1918. En toen vloog men niet massaal de wereld over.
Nee.
Dus ik dacht, nou, expert ben ik niet. Maar ik ga naar Nederland. En toen viel mij op dat als je de tijd ziet, dan gebeurt dat volgende. Je spoort altijd het eerst patiënt zero op. Waarom? Omdat je weet hoe iets begint in jouw land, in je gebied, in het terrein. Nou, die hebben we. Dat is die leerhandelaar uit Loon op Zand. Die gaat tussen 18 en 21 februari naar Lombardije, waar de epidemie los was gebarsten. En komt terug, besmet zijn vrouw en dochter. En dat wordt geconstateerd op 27 februari. En vervolgens gaat hij ook nog naar het carnaval. De 22e geloof ik al. En op de 27e weet hij pas zeker. Dan zie je hoe ook, hè, dat is nog best moeilijk beslissen. Want er werden er dus 3 mensen besmet. Nou, na het carnaval zijn het er 100, hè. Zoiets. Meteen, dus die man die heeft een hoop infecties of iemand anders, want dat weet je ook niet, want je weet zo weinig. En er zijn op dat moment ook geen manieren om dat te weten. Want die testen zijn allemaal niet klaar, heeft ook een oorzaak. Slecht voorbereid. Want we hadden, al wisten we, die testen kon je gaan maken zelf, als je er maar niet rekende op de industrie, wat gedaan werd. Mm-hmm. Maar wij, in de oude AIDS-epidemie, maakten die testen zelf. Dat win je dus weken mee.
Op jullie instituut of zo?
Nou, het was toen op het AMC.
Ja.
En we hadden, om daar die tijdlijn maar gelijk te trekken. Toen we eenmaal die epidemie zagen, toen wouden we weten, hebben die mensen een virusinfectie? Die virusinfectie moest gediagnosticeerd en die test wordt gemaakt. Er was enorme druk op, omdat de bloedbanken zenuwachtig waren. Want homoseksuele mannen, dat was de belangrijkste risicogroep. He, dat zijn nu de ouderen, zo'n soort.
Ja.
Om de analogie met Arnon nog een beetje...
En de dikke mannen.
En de dikke mannen. Dus het was toen een homoseksuele groep. En die groep gaf enorme druk. Wij moesten hard werken, want iedereen ging om hun deen dood.
Uh-huh.
Maar er was nog een groep, dat waren hemofilie-patiënten. Die werden door bloed besmet. Dus er was een enorme drive om maar die virusinfectie vast te stellen. We maakten dus zelf testjes. Waren niet briljant, maar ze spoorden goed mensen die...
Dat hadden we hier ook kunnen doen.
Hadden we hier
in
moeten
deze
doen.
Tijd moeten
hadden we
doen.
Moeten doen.
Ja.
We hadden in januari die test tot eind januari af kunnen
maar ja,
zijn.
Als ik het goed begrijp, als ik een conclusie uit jouw verhaal, of een soort gevoel uit jouw verhaal trek, is er een soort agressie tegen dat virus. Alsof het virus ons iets aandoet. Daar zijn we boos over, op dat virus. In plaats van dat we introspectief zijn en denken, hoe gaan we het opsporen? Hoe gaan we onszelf...
Hoe gaan we ernaar kijken?
Precies. In plaats van gewoon er rustig naar kijken en het zo goed mogelijk analyseren en uitzoeken, zijn we boos.
Ja, en daar kwam mijn pleidooi voor vroeg testen op, totdat ik ontdekte dat er door bezuiniging op de GGD's en het RIVM, door de verandering van het karakter van de viroloog. De viroloog is namelijk was... heel erg op volksgezondheid gericht toen wij begonnen. Want AIDS vertoonde zich wel in het ziekenhuis, maar niet als een dominante factor. Maar hield huis buiten het ziekenhuis,
ja,
in gemeenschappen. En nu is de viroloog veel meer een ziekenhuisviroloog, die ook lijkt het heel erg vertrouwd op wat de industrie aan testen maakt. Dus die zaten te wachten op die testen. Waar blijven ze?
Ja.
In plaats van te denken, weet je wat, ik trek een witte jas aan, ik pak mijn pipetten en ik maak hem, die wc. Ja. Dat was niet moeilijk, hoor.
Nee, is niet moeilijk?
Nee, er is niks aan.
Okay.
Er is niks aan. Dus dat hadden ze kunnen doen en dan waren ze weken eerder geweest.
Ja.
Ze kunnen het ontkennen, maar zo zie ik het.
Ja.
En dan was je op tijd geweest in januari, want vanaf 7 januari wist je de, wat wij noemen, de nucleïnezuursequentie van het virus. En daar kan je het virus
gaan opsporen.
Moeiteloos.
Ja.
En dan maak je een antistoftestje, dat deden wij toen ook zelf. En dan weet je wie het gehad hebben.
Dus vanaf half januari had er...
Eind januari had er
druk getest kunnen worden.
Misschien, zeg nou op het laatst, op 15 februari, had je alle testen klaar kunnen hebben. Nou, dat is ook in de hele wereld een probleem door de overname van de industrie.
Maar dit is dus, want ik geloof dat jij dus niet als een probleem van het virus ziet, maar als een menselijk probleem,
ja,
als een psychologisch probleem.
Ja.
En het psychologische probleem is dat je boos bent op het virus en eigenlijk hoopt dat virus zich door jouw woede terugtrekt misschien of zo. Of dat
Dat
het virus zo erg schrikt van onze boosheid dat het zegt, nou, dan gaan we jullie maar niet
meer
besmetten.
Maar we deden ook net alsof er niks, dat heeft weer met iets anders te maken. Wij kijken als mensen hier, zoals jij en ik hier zitten, altijd naar het westen en het noorden. Wij kijken, hè, we zijn een wat nogal protestant handelend land.
Mm-hmm.
Ondanks dat er andere geloven in dit land zijn, maar het is een protestant handelend land. Dat zie je bijvoorbeeld als er op 15 maart om 17:30 een minister zegt dat de restaurants dicht moeten, dan zie je de mensen al afruimen.
Ja,
ik heb vanavond vrij. dus iedereen doet zijn tent dicht.
Ja.
Er was niet eens een wet of iets. Maar goed, dat is verrassend trouw aan met voor- en nadelen natuurlijk.
Zeker.
Maar dus je ziet dat het inderdaad gewoon... Je had, als je naar China had gekeken, dus veel meer naar het oosten... en daar gewoon niet een weerstand tegen had gehad... want die literatuur is natuurlijk net als bij ons... voor 80% niet goed, de wetenschappelijke literatuur. Maar voor 20% heel goed. Maar dat is in het Westen ook, is ook 80% slecht. Maar dan wordt er altijd gezegd... ja, de Chinezen doen alleen maar... na aap alleen na, doen slecht onderzoek na. Nou,
onzin.
Onzin, niet meer waar. Dus die epidemie is goed in kaart. En dan zag je gewoon al... kinderen worden niet geïnfecteerd en niet ziek. Je zag in China ook hoe de verspreiding ging.
Ja.
Je zag eigenlijk alles en die maakte ook al testen meteen.
Ja, dus als je de rommel van de goede dingen had gescheiden... en dat goed had gelezen... had je ook alweer veel verder
kunnen. Toen gebeurde er natuurlijk iets anders. Omdat het dus mythische... dus ook de psychologie van de viroloog... was eigenlijk een volkspsychologie. Dat was gewoon inderdaad boosheid van het virus. Hoe kan het ons treffen? Dat was een soort... Hè, en wij waren voorbereid. Kijk, de Chinezen wordt misschien verweten... dat ze in het begin lang hebben gewacht. Maar ja, toen was het nog nieuw. Maar toen het eenmaal via Italië naar Nederland kwam...
toen waren we alweer veel verder.
Nu hebben we het over maart.
Ja.
Dus wat hebben we nou zitten doen tussen 27 februari en maart? Twijfelen en de groepsimmuniteit verzinnen. Dat betekent dat onze virologen of onze modelleerders dachten dat het virus veel sneller zich verspreidde dan nu. Dat moet, dan het deed. Want die moeten hebben gedacht, je kan alleen aan, laat ik anders beginnen, je kan alleen aan groepsimmuniteit denken als je heel snel de 60-70% geïnfecteerden haalt.
Ja.
In weken tijd. Want het aantal doden dat er bij infectie bij valt is hoog. Dus dat moet heel snel gebeuren. Dus zij moeten hebben gedacht, anders verzin je dit niet, die groepsimmuniteit. Die heeft 2 weken stand gehouden, die visie.
Ja.
Namelijk tussen eind februari en half maart. Dus half maart, op 16 maart namelijk, besluiten wij het hele land dicht te gooien. Net als iedereen anders. En het interessante is, daarvoor is dus getwijfeld... over wat het virus ging doen, zonder goed te kijken. Want dat was mijn verwijt. Waarom meet u niet meer? Maar toen, achteraf dacht ik, ja, ik lul maar wat. Want ze konden niet goed kijken, want ze hadden de testen niet... want ze hadden ze niet zelf gemaakt en ze zaten te wachten op de commercie.
Ja.
Nou, dus dan denk je, nou, oké, op 16 maart, op 15 maart gooien we alles dicht... en toen stonden we dus op de gas en de rem tegelijk. Want je had aan de ene kant die nog op die 16e maart spreekt de premier ons nog toe... En die zegt nog dat er groepsimmuniteit moet worden. Maar tegelijk hebben ze op de 15e alles dichtgegooid. Waardoor je dus die groepsimmuniteit
nooit
kan bereiken. Nee. Blijkt een maand later uit het onderzoek van de bloedtransfusiedienst 5-10% besmet. Nou, dat zou betekenen 2-3 jaar voordat je de groepsimmuniteit bereikt.
Ja.
Met 50.000 doden.
Ja. En je weet helemaal niet of je immuun bent nou, als je het
virus
hebt
dat,
gehad.
Nou, dat weet je inderdaad niet. Ik neem aan een tijdje wel. Dus ook,
ja, maar het is ook maar een aanname nog.
Dat is een vergelijking met de verkeerde virussen. Dus dan als je naar andere coronavirussen kijkt, duurt die immuniteit 1-2
maar
jaar.
Maar eigenlijk zien we dus, als je het eigenlijk is het vooral een psychologisch of sociologisch proces wat je aanschouwt hier. En dat is natuurlijk het grappige van de viroloog, dat het zowel gaat over de ziekte zelf als over hoe de mensen ermee omgaan. Anders dan als je oncoloog bent bijvoorbeeld.
Ja.
Waar het toch gaat om het lichaam beter maken. En je hoeft je niet zo ver te bekommeren over hoe mensen met elkaar omgaan enzovoorts.
Maar in dit geval verspreidt dat virus. Anders.
Ja, maar dat is natuurlijk bij elk virus dat het zich verspreidt. En nou goed, je hebt dat aidsonderzoek gedaan. Dat ging natuurlijk weer heel veel over seks en condooms gebruiken en dat soort dingen. En de psychologie daarvan. Maar eigenlijk zag je hier gewoon paniek en woede op het virus... En een soort apathie die daaruit voortkwam.
Of nou, en een soort handelen wat elke keer vrij lang duurde voordat je het deed. Kijk, als je nu achteraf is het makkelijk praten. Hè? Dat geeft
dat
ik meteen toe. Hè?
Dat is altijd.
Maar makkelijk praten heeft ook het voordeel dat als je dat op grond van bewijs doet... dat het dan misschien lessen voor de toekomst levert. Dus je moet altijd wel dat makkelijk praten gaan doen.
Je moet het wel even formuleren, precies.
Je moet het wel even gaan doen.
Ja.
Want anders dan
anders
ontloop
leer je, nooit wat.
Dan leer je nooit wat. Dus dat moeten we ook niet vermijden. Dus dan zeg ik, nou, die 2 weken bij een virus wat logaritmisch toeneemt in hoeveelheden. Hè, dat bedoel, in weken ben je van 1 virus naar 10.000, zou ik maar zeggen.
Ja.
Besmettingen. Dus als je dat nou eenmaal weet, dan was er dus ook tegelijk een soort ongeloof. En dat ongeloof was dat we de lessen uit China niet zorgvuldig hadden bestudeerd. Ik ook niet. Dus voordat ik het allemaal door had, want ik stond toen in Nederland, stond ik hier met verbazing te kijken. En toen dacht ik, nou, de enige manier waarop ik nu in de fase waarin ik ben, en ik doe onderzoek naar de veroudering van de afweer tegen alle virussen. Dus het was een soort toch wel zijdelings hetzelfde, maar toch ook weer niet. Toen dacht ik, de enige manier waarop ik de literatuur goed lees, die algemeen beschikbaar is, is ga bloggen. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Elke keer neem ik een onderwerp.
Dan ga je over bloggen.
En dan ga ik dat zo bestuderen dat, ja, dat ik echt alles gelezen heb wat er op dat moment over het lezen valt. En dat schrijf ik op. Wat zie ik dan? Als een soort van vraagbaak voor mezelf. Of ja, vraagbaak
om
voor
je gedachten te ordenen.
En om die en deskundigheid misschien dan op te bouwen.
Ja.
Die natuurlijk per definitie dan te laat komt.
Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat het inderdaad, als ik even naar mezelf terug ga, half februari zou ik maar zeggen, dat het ook wel ongeloof, dat je dat, goed, dat zal voor jou misschien anders zijn, maar het ongeloof dat het echt hier zou kunnen zich verspreiden. Het is ook,
ja, maar dat geloofde je niet, want nee. Ik was nog in Boston, ik wist misschien iets meer door dat veel van mijn studenten, ik gaf een cursus, toevallig ook nog vaccinologie over vaccins en hoe die gemaakt werden en hoe goed ze werken. Daar waren heel veel, ongeveer 5 of 6 van de 12 waren Chinees. Die hadden natuurlijk met WeChat contact met hun familie. Dus ik hoorde al heel veel uit China.
Ja.
Hoe erg het er om zich heen greep. Bijvoorbeeld dat er 40.000 artsen uit heel China waren gerekruteerd. Om in Wuhan, waar de epidemie uitbrak, om daar te gaan helpen. Waardoor bijvoorbeeld de moeder van een van die Chinese meisjes geen kankertherapie kreeg. Want de dokter was er niet.
Ja.
Dan snap je wel
dat er iets ernstigs
aan de hand is. Dat er iets heel groots aan
de hand is. Ja, en toch was ik toen ook nog in de veronderstelling van ja, maar dat is daar.
Tuurlijk, ja, denk je dat.
De idiote gedachte.
Ja, maar het gaat nog veel verder hoe naïef ook ik was. Ik heb dat boekje geschreven, de virusinvasie in 2003. Daarna heb ik nog een Engelse versie in 2006. En de ondertitel van de Engelse versie was The Next SARS and West Nile in the Making. Ik nam zelfs mijn eigen woorden niet serieus.
Nee.
Want als dat zo was, dan zou je ontzettend, ja, zou je dus eigenlijk bijna zoals de mensen op de Dam stonden tegen racisme, eigenlijk zou zeggen, jongens, we moeten ons wel echt goed voorbereiden op zo'n pandemie.
Ja.
Niet een beetje half.
Nee.
Maar zo voelde het bij mij helemaal niet. Dus ik had wel de rationale om in 2003 en 2006 te zeggen, dit, ja, komt gauw weer.
Ja.
Omvang kon ik niet overzien. Hoe serieus het werd, kon ik niet overzien. En ik nam mezelf niet zo serieus dat ik er een actiegroep voor oprichtte.
Nee, eigenlijk hadden we in totale opperste staat van paraatheid moeten zijn. Ja. In ieder geval had er een soort team moeten zijn, een soort
leger. En geld. Kijk.
En geld.
En daarom vergelijk ik het altijd met hoe het goed kan gaan. Nederland is een held en het kan ook best dingen goed. De Delta werken. De watersnoodramp van 1953 heeft geloof ik 1100 mensen gekost, levens gekost. Dat hebben wij zo serieus genomen met z'n allen in 1953.
Ja.
Dat jaarlijks 1 miljard euro gaat naar het verhogen van de dijken. Het preparedness voor een watersnood,
ja,
die weer kan komen.
Ja.
En dat doen we elk jaar en niemand praat erover, niemand zeurt. Hadden we dat maar voor pandemieën gehad. Ja. Want het is net zo'n geval. Wij denken helemaal niet dat die watersnood zich ooit herhaalt en dat Amsterdam wordt ondergespoeld.
Nee.
Dus waarom denken we bij pandemie dan? Ja, dat komt niet voor. Dat denken we dus bij.
Nou, dat zullen we vanaf nu ook niet meer denken.
Dat denk jij. Maar ik ben daar helemaal niet per definitie optimistisch
over. Ik denk dat dit misschien dan wel vergelijkbaar is met de watersnood in 1953.
Nou, kijk, dat is wat ik hoop. Dat is mijn, wat ik dan noem, utopische,
ja,
visie voor de toekomst. He, dat we het klimaat serieuzer nemen, want dat speelt een rol. Dat we alle dingen die ons bedreigen
serieus gaan nemen. Ja.
En niet zo'n beetje half was. Nou, mijn ervaring 3 keer met ebola, met SARS en met West Nile.
Mm-hmm.
En eigenlijk ook wel een beetje met AIDS daarvoor. Is geweest dat toch het een hele tijd duurt voor mensen te realiseren wat er aan de hand is. Alle subsidies werden nadat SARS niet meer rondwaarde of West Nile niet meer zo'n gevaar was.
Dat is stopgezet.
Ja.
Dus het is fascinerend dat.
Dus je kan 2 kanten op, is wat ik zeg. Het dubbeltje kan vallen of het kwartje kan vallen.
Ja.
Of het valt niet en iedereen gaat weer.
Door met waar hij mee bezig
ik vind
was.
Het niet zo,
als we dit virus überhaupt ooit onder controle krijgen.
Ik vind het niet
krijgen.
Zo optimistisch. Ik zou zeggen waarom ik niet zo optimistisch ben. En wel wil worden. Dus daarvoor zitten we hier. We moeten optimistisch worden. Eerste geld wat er wordt uitbesteed gaat naar de KLM. wat de overheid besluit uit te delen. Niet naar de GGD's en het RIVM. Jongens, hoeveel meer mensen hebben jullie nodig om dit te doen? Nou, veel meer hoor. Dus hoeveel meer onderzoekers? Er is niet een brief gegaan naar alle universiteiten om te zeggen, jullie bestuderen nu nog alleen maar COVID, want dit moeten we oplossen met z'n allen. Je hebt de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Jongens, zitten toch thuis. Ik wil jullie allemaal hebben nadenken over hoe ik hiermee omga. Ik heb 100 miljoen voor over. Dus je zet in al die kenniscentra 100 miljoen in. Wageningen, ga er ook maar eens over nadenken. Dierproeven bij kilo's moeten gedaan. Ik trek miljarden uit. Meer dan tegen voor de KLM. Niets hiervan. Niets. Testcapaciteit uitbreiden kost eindeloos veel tijd en energie. En er staat nu wel, maar heel laat. Hè, dat had een maand eerder gemoeten. Nou, dat is eigenlijk de combinatie dus van nu weer naar een oud patroon vervallen. Want dat is grote industrieën steunen. Dus een oud patroon.
Ja, en gewoon bedrijven overeind houden.
In plaats van de mensen helpen, ja. Massaal. En de gezondheid eerst en dan het onderwijs. Ik bedoel, het is eigenlijk mijn volgorde.
Ja.
Dus je moet gezondheid op orde hebben. Je moet arm en rijk bestrijden door het onderwijs zwaar te ondersteunen en een goede infrastructuur te hebben.
Ja, dus eigenlijk wat Jort Kelder en Marianne Zwageman zeggen, van er wordt alleen maar voor de gezondheid van de mensen gekozen en om oude mensen te redden en niet voor de economie.
Dat draai ik dus helemaal om.
Dat bestrijd je totaal. Er wordt alleen maar voor de economie.
Er wordt alleen maar over de economie. Ja. Nou ja, er wordt alleen maar aan de economie gedacht.
Ja.
En die gedachte die zij hebben is een misvatting. En die misvatting is dat het gaat natuurlijk in eerste instantie is ook economie gaat alleen over mensen. Het is het verdelen van schaarste. En je moet dus nu bedenken dat nee, je moet gaan zitten op het spoor van hoe hebben we, waarom krijgen we nu alsmaar een ongelijkere maatschappij met woede en. Is dit niet een stresstest? Dat coronavirus, die coronaviruscrisis beschouw ik als een stresstest voor ons allemaal. Van gaan we nou, moeten we nog wel allemaal vliegen? Moeten we nog wel allemaal zo ver? Wat vinden wij nou redelijk?
Ja. En Jaap, het is dus eigenlijk zo dat je vindt dat er in die paniek die er heerst en die woede tegen dat virus, dat er gewoon evident verkeerde keuzes zijn gemaakt. Te traag gereageerd en vervolgens eigenlijk ook verkeerd gereageerd.
Nou, maar ik denk niet bewust. Kijk, het gekke is.
Nee, want we waren woedend en in paniek. Dus ja. Dan is het ook niet bewust.
Nee, dus
ik
geef ook niet de schuld. Nee, het is niet de schuld of een schaamtevraag is hier
nee,
niet.
Nee, maar het gaat eigenlijk over de eigenlijk gaat dit allemaal over de psychologie van mensen.
Ja, en ik denk dat. En ook over de infrastructuur. Daar had Cenk Willink in Buitenhof, vind ik wel een heel helder beeld van. Is onze structuur opgebouwd tussen, en daarvoor moeten we een goede analyse doen, want je balanceert tussen besliskracht en acceptatie. Dus iedereen moet accepteren dat wat je aan gezag hebt, dat je dat goed gebruikt. Nou ben ik daar optimistisch over, want het blijkt dat Rutte en toen nog Bruins, als die op 15e iets aankondigen, dat dan iedereen zijn winkel dicht doet.
Ja.
Dus een café of eetent. En dat er geen festivals worden gehouden. Dus op zich kan je zeggen, iedereen luistert ontzettend goed. Dus gezag is er wel. Nu is het probleem natuurlijk, hebben wij een structuur die gezag om kan buigen naar macht. Die dus in staat is, onder democratische controle of zo, hadden we dus op die 27e februari bij 3 infecties, geleerd hebben uit China, moeten zeggen, we moeten alles dichtgooien. Daar deden we dus 2 weken over. Wat is het verschil tussen de landen die oversterft hadden? Dat betekent, er waren in de eerste 9 weken van de epidemie, hadden wij 9000, volgens het CBS, waren er 9000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat betekent, er waren 4.000, 5.000 mensen aan corona en de andere van de gevolgen van onze maatregelen. Want dat zijn mensen die het ziekenhuis vermijden en de huisdokter kan niet verwijzen. Dus toen die 2 weken heeft ons ontzettend de kop gekost, omdat we toen gingen overleggen en in de groepsimmuniteit geloofden. En toen dachten als virologen blijkbaar dat het heel snel heel hoog besmettingsgraad zou hebben. En toen gingen we hem tegenwerken, dus tegen ons eigen beleid in.
Ja.
Want wij volgden de Engelsen. En dat is weer het kijken naar het Westen. Dus wij keken naar de Engelsen,
ja,
dat doen we altijd.
Ja.
En de Amerikanen, de bevrijders.
Ja.
En we keken niet naar het Oosten, Want daar kijken we gewoon nooit naar.
Waar ze de expertise inmiddels
waar
hadden.
Waar ze inmiddels de expertise hadden.
Ja.
Dus dat is psychologie of het is sociologie. Maar het is in ieder geval mijn vak niet.
Nee. Nou ja, het is je vak in zekere zin wel.
Nou, dat blijkt.
Ja.
Dat je daar heel goed over na moet denken.
Ja.
Dus we zijn toen te laat geweest. En toen is er nog iets gebeurd. Toen werd er ook nog gezegd, ja, we moeten de ouderen heel goed, goed beschermen. En dat hebben we niet gedaan. Dat is feitelijk niet gebeurd, want anders was die ramp in die verpleeghuizen niet gebeurd.
Nee.
En dat had weer met de testcapaciteit te maken. En of het ook nog met het mondkapje te maken. Dus je had een tekort aan twee dingen, twee wapens. Dus je was
testen.
Eigenlijk, was je de oorlog ingegaan, als je deze semantische situatie even wil toestaan, was je de oorlog ingegaan zonder wapens.
Nou, ze zijn de Tweede Wereldoorlog ook ingegaan.
Ja.
Wat dat betreft klopt het helemaal.
Ja. Zonder wapens gaan we.
Ja.
En ook Srebrenica, te licht bewapend.
Ja, ook weer. Ja.
We doen.
Ja, het is een soort vertrouwen op je soort morele gezag of zo, denk ik. Dat je denkt, van we keuren het af, dus dan
gebeurt...
zullen ze wel luisteren. Dan zullen de Serven of het virus wel luisteren.
Ja,
ja.
Zoiets.
Ja.
Want we sturen ze dus, we hebben geen testen zelf gemaakt. We hebben geen mondkapjes genoeg. Die kwamen ook allemaal uit het oosten. Waren we maar meer georiënteerd op het oosten, want daar werden al die spullen gemaakt.
Ja.
En ook alle testen trouwens nu, want waar testen we nu mee? Antistoffen? We testen antistoffen met een Wantai-test. Die komt gewoon uit China. Dus... En dat is de beste test, daar is iedereen het nou over eens.
Ja.
Antistoftest. Dus het rare is, hadden we meteen gekeken, hadden we die ook eerder gehad.
Ja, ja.
Nou, dan zeg je dus... Nou, dan
dus
hebben...
het zijn allerlei wonderlijke en verkeerde aannames of soort psychologische reflexen waar we al decennia lang in zitten, die ons ook hier
zeker langer dan dit virus.
Zeker langer dan dit virus, ja.
En zeker ook partijoverschrijdend.
Hey, en wat heeft nou dat bullshit verhaal van Trump te maken met wat er gisteren op de Dam gebeurde?
Nou,
die analogie is mij nog niet helemaal duidelijk.
Nou, kijk, dat heeft te maken met het feit dat er heel veel mythevorming plaatsvindt. Dat is ook weer psychologie. He, door iets vaak te zeggen, wordt het waar.
Hmm.
En dat werkt overal. En
wat,
altijd.
Is er dan, wat was er dan gisteren wat vaak gezegd is, wat daardoor waar
nou,
is?
Nou, bijvoorbeeld, ik weet alleen, je kan allerlei voorbeelden van Trump noemen, maar neem een dramatisch voorbeeld. Dat is het gebruiken van antimalaria geneesmiddelen of het inspuiten van chloor.
Ja.
He, dat is alleen maar framing, waarbij je dus in wezen kennis die niet eens bestaat. En, en sterker nog, het is zelfs niet willen weten. Dat
je
is
houdt
wat
je
ik
verre van de waarheid en begin dingen te roepen. Wat had dat te maken met wat gisteren op de Dam gebeurde?
Nou, omdat gisteren op de Dam natuurlijk een realisatie was van welke kant we misschien niet op willen. En dat is misschien de kant van die Trump representeert. Dat is de kant van, we zoeken het allemaal zelf wel uit. En,
dus het feit dat die mensen protesteerden tegen die dood van George Floyd...
En solidair waren
en mondkapjes droegen. Wat je dus als een daad van altruïsme ziet.
Ja.
Dat vond je eigenlijk een protest tegen waar Trump voor staat.
Ja, ja. Dat vind ik wel. En of die Trump nou in ons is, of in de hele wereld is... Maar, en ik hoop dus dat het generaliseert. En daar bedoel ik mee dat het mij altijd heeft verbaasd waarom van China tot en met de Eskimo's allemaal een Harry Potter boek meesterlijk vinden. En waardoor een miljard oplagen heeft. En dat is een onbegrijpelijk fenomeen. Hè? Dus door alle culturen heen kan iemand iets verzinnen wat iedereen aanspreekt, laten we het zo even zeggen. Nou, dat is hetzelfde als dit virus heeft veroorzaakt. Precies hetzelfde. Dus Harry Potter boeken functioneren net zoals dit virus.
Ja.
Het virus wordt in China gezien en beweegt zich over de wereld. En het veroorzaakt ziekte en er gebeurt van alles. Maar de hele wereld besluit, niet alleen de leiders, maar de mensen in de hele wereld besluiten unaniem dat dit gestopt moet worden. Unaniem. Er zijn drie uitzonderingen. Dat is Trump, die vindt het allemaal onzin. Bolsonaro vindt het allemaal onzin. En Boris Johnson. Ik geloof dat er ongeveer de drie zijn. En iedereen komt er natuurlijk van terug. Want het werkt niet zo.
Ja.
Maar die hebben het die van, nou, het is morgen weg. En als we het maar door laten gaan, dan zijn we het zo kwijt. Nou, daar vallen dus te veel doden bij naar de zin van de mensheid.
Inclusief Boris Johnson zelf bijna. Ja,
ja. Ja. En dat nemen de mensen dus niet. En dat vind ik een optimistisch teken.
Ja.
Dus die lijn zie ik wel, dat is mijn utopisch.
Elke vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, die stemt jou vrolijk, hè, geloof ik.
Niet noodzakelijkwijs elke.
Oké.
Maar
per se niet in elk geval.
Nou, in ieder geval, verzet is niet een iets wat je moet bestrijden met wapens. Dan moet je bedenken waarom dat mensen in verzet komen, vooral in grote groepen. En ik bewonder verzet, want dat komt uit de oorlog. Dat je een bewondering hebt voor mensen die anderen verdedigen. Met welke wapens zij dan ook hebben. Zullen we even een glaasje water nemen?
Ja, lekker. Dit was Met Groenteman in quarantaine met Jaap Goudsmit. Het eerste deel, het tweede deel volgt. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons lekker veel sterretjes geven. U kunt zich abonneren en u kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En rustig wachten op deel 2 van mijn interview met Jaap Goudsmit.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.